Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u weet het al 2 dagen lang. In de Latijnse kerk zeggen ze Christus natus est. U zegt, ik heb geen Latijn in mijn pakket. Je hoeft er geen Latijn voor te kennen om te weten dat Christus is geboren. Zoals christenen op paasmorgen elkaar begroeten met de Heer is waarlijk opgestaan, halleluja. Zo zeggen wij op kerstfeest, Christus natus est, Christus is geboren. Vraagt iemand, waarom is het de moeite waard stil te staan bij de geboorte van Jezus? Wat hebben we aan een baby? Wat moeten wij met een hulpeloos kind? Matthäus plaatst deze baby direct aan het begin van zijn evangelie in het perspectief. Want hoe begint hij? Het boek van het geslacht van Jezus Christus. Dat is zijn binnenkomer. Matthäus 1. De zoon van David, de zoon van Abraham. Jezus als de zoon van. Matthäus kijkt eerst naar achter. Wie je bent, weet je pas uit wie je voortkomt. Deze Jezus staat in de lijn van het geslacht van David. David, een evangelie voor Joden. Matthäus schreef voor Joden. Jezus als de zoon van David. David, de stichter van de natie. David, de koning. David, de man van de natie. Een soort Willem van Oranje. Die de natie heeft gesticht. En zoon van Abraham. Dat is het volk. De roeping van Abraham uit Ur, uit Irak. Daar uit het niets zou je kunnen zeggen waar God een man roept, Abraham. En uit Abraham komt een heel volk. Jezus Christus, zoon van David, de natie, zoon van Abraham, het volk. Hij heeft al 2 titels voordat hij begonnen is. Jezus is nog niet geboren, maar de titels heeft hij al. Zeker voor iemand die in voorgeslachten denkt, in genealogie. Sommigen hebben er een hobby van gemaakt om te weten uit welk geslacht je nu voortgekomen bent. Nu, Matthäus zegt, het geslacht van Jezus Christus staat in deze lijn. Vandaag en gisteren herdenken wij zijn geboorte. En vragen we dan aan Matthäus, Matthäus, vertel ons nou eens hoe dat gegaan is. Hoe is die geboorte nou verlopen? Nou, waar gaan bij ons de kraambezoekgesprekken over? Als u op bezoek bent, of u hebt bezoek gekregen toen u zelf kinderen kreeg, waar gaat dat gesprek meestal over? De eerste, zo'n 20 minuten. En dat gaat helemaal tot in de details hoe die geboorte nu verlopen is. Het breken van de vliezen, daar begint het meestal mee. En dan de weeën, hoe snel ze kwamen, hoe heftig ze waren. Hoeveel ontsluiting er was. Wanneer je over kon gaan tot persweeën. Ja, ik heb er zelf als vader 4 keer bij gestaan. Vandaar dat ik de termen een beetje ken. En ook of je als vader mee mocht puffen of niet. Of er ook nog medisch is ingegrepen. Ja, in het ergste geval wordt het toch een keizersnee. En als dat niet het geval is, die finale perswee. Het wonder van het menselijk leven. Als je erbij staat, dan weet je eigenlijk niet wat er met je gebeurt. Een nieuwe ervaring. Bij je eerste kind weet je eigenlijk niet hoe je het duiden moet. Je hebt geen verstaanskader waarin je deze ervaring kunt koppelen. Het is een volslagen nieuwe ervaring. En een vader die beleeft dat dan weer anders als een moeder. Een moeder die helemaal fysiek daar helemaal bij betrokken is. Tot in alle vezels van haar bestaan weet dat er nu leven uit haar voortkomt. Een unieke gebeurtenis, een uniek proces in het menselijk leven. Matthäus, vertel er eens wat over. Nou, Matthäus zegt er helemaal niks over. Hij gaat er zo aan voorbij. Interesseert het hem niet? Blijkbaar niet. Tenminste, niet voor het schrijven van zijn evangelie. Niet één woord weten we ervan. Alles wat we weten, weten we van Lucas. Lucas is een stuk uitvoeriger over de geboorte van Christus. Maar ook bij Lucas heeft het een bepaalde focus, een bepaald doel waarom de dingen er zo staan. Matthäus is in ieder geval met een andere vraag bezig. En die vraagt zich hier af, waar ligt nu de oorsprong van het kind van Bethlehem? Waar ligt nu de oorsprong van het kind van Maria? Maria, zeg je, ja, Jozef houdt zich ook met die vraag bezig. Want voor hem is het duidelijk, zijn aanstaande huwelijk met Maria loopt uit op een fiasco. Want Maria is zwanger van een ander. Dat gaat niet in een liefdesrelatie, dat past niet. Dus, ja, Jozef houdt van haar en wil haar dus niet te schande maken. En om haar niet te schande te maken, is zijn plan haar in stilte te verlaten. De omgeving zal al snel de Zwarte Piet aan hem geven. Ja, ja, en nu ook nog er vandoor. Zoals het in zoveel derde wereldlanden het geval is. Zodra ze zwanger is, is hij weg. Maar Jozef houdt van haar en hij wil haar niet te schande maken. Er komt een engel aan te pas om Jozef te overtuigen dat de oorsprong van dit kind een heel andere is. De oorsprong van dit kind komt bij God vandaan, want hetgeen in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Ja, zegt iemand, en nou beginnen mijn vragen. Nu begint mijn vragenmachine te draaien. Want, hoe zit dat dan? Op de catechese kwamen die vragen er allemaal wel uit. Hoe zit dat dan? Begin van leven, al het menselijk leven begint met 2 cellen, nooit 1. Het menselijk leven begint met de versmelting van 2 cellen. De eicel en de zaadcel. En hoe zit dat dan hier? Hoe zit het biologisch in elkaar hier? Want wij leren dat op school, hoe dat zit. Maar hier, hoe gaat dat dan? Ja, terechte vragen. Het is niet vreemd dat je die vragen stelt. Matthäus zegt er niks over. Lucas zegt er niks over. Er wordt in dichterlijke taal, zou je kunnen zeggen, gezegd dat de oorsprong van dit kind uit de Heilige Geest is. Is dat een antwoord? Nee, dat is geen antwoord op je vraag. Maar het is wel een gegeven. Een gegeven dat om geloof vraagt. Want, nou stel dat hij nou geen echt lichaam had gehad. Wel een lichaam, dat is in de kerkgeschiedenis een stroming die het docetisme heet. Een schijnlichaam. Dat is, hij zag er wel uit als een mens, maar het was geen mens van vlees en bloed. Het was uiteindelijk een schijnlichaam. Nou, dan heb je heel wat gewonnen. Want dan zit je bij die conceptie zonder een probleem. Een schijnlichaam. Ja, maar dat roept wel heel veel vragen ook op. Als hij dan niet werkelijk mens is geworden, zoals wij. Is hij ons dan gelijk geworden? Is hij dan werkelijk in het vlees gekomen? Is hij dan echt mens geweest? Hij had honger, hij had dorst. Als het spijkers door zijn lichaam gaat, vloeit er bloed als zijn zij doorstoken wordt. Het was een echt lichaam. Hij had verdriet. Hij had emoties. Het was toch een mens zoals alle mensen, ja. De kerk heeft positie genomen en gezegd, nee, het was geen schijnlichaam. Het was een echt lichaam. Een lichaam met chromosomen, zou je kunnen zeggen. Op wie zou die geleken hebben? Ja. Zou die op Maria geleken hebben? Als die toch uit haar voortkomst, kan die toch ook op haar geleken hebben? Wie zal het zeggen? We weten het niet. Matthäus besteedt veel aandacht aan Jozef. Dat stukje wat we gelezen hebben, wordt Jozef een paar keer genoemd. Waarom? Matthäus wil Jozef binnenboord houden, zou je kunnen zeggen. Ondanks dat zijn vaderrol uitgeschakeld is. Dat is duidelijk. Dit wordt de zoon van Maria. Zie, een maagd zal zwanger worden, ja. Dat is het oude woord van de profeet. Dat is het woord van Jesaja. De lezers van Matthäus, ze horen het direct. Die kennen we. Dat is een bekend woord van Jesaja. Ja, zo past Matthäus dit woord van Jesaja toe op Jezus. Het kind wat geboren zal worden. Zie, een maagd zal zwanger worden. Daar, uit die oude tijd van het koningshuis van Agas. Daar zal één van de prinsessen aan het hof zwanger worden. Van een kind. En dat kind zal een teken zijn. In die oorlogssituatie. Waarin niemand meer wist hoe het moest. Daar zal er een kind geboren worden. En dat kind, dat krijgt een tekenkarakter. Dat kind, dat krijgt een betekenis. Dat kind, dat gaat nieuwe hoop geven. Want dat kind, dat heet Immanuel, God met ons. Je zult zo'n naam maar krijgen. Een mooie naam. Met een teken. Met een duiding. Ja. Dit Immanuels kind krijgt hier de naam Jezus. Jezus, want God redt. Het is een kind van Maria. De rol van Jozef wordt geminimaliseerd. De oorsprong van Jezus is uit God. En toch een geheel en een echt mens. Daar blijft het wel schuren. Daar blijft een schuurpunt zitten waar je denkt, hoe zit dat nou? Want ik krijg het niet op formule, dat is waar. Dat is waar. Lang niet al onze vragen worden door het evangelie beantwoord. Ook deze vraag hoort daar waarschijnlijk bij. Paulus zegt het als hij schrijft aan de Filippenzen zo. Hij, die in de gestalte van God was, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. En hij nam de gestalte aan van een slaaf. En hij werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. Sommige mensen vinden kerst een heel mooi feest, omdat het ook een beetje romantisch is. Het feest heeft ook in de vorm zoals wij het hebben gekregen iets romantisch. Iets aantrekkelijks. Iets, ja, bijna iets gezelligs. Zo'n arme familie. Met een kind die onderweg zijn. Van huis en haard verdreven. Op alle dag lopen. En dan ergens in een stal bevallen. Nou, dat is wel heel romantisch. En dan komt er ook nog bezoek van een paar ruige bonken. Maar die vallen helemaal neer in aanbidding. En er komt later bezoek uit het oosten. Ja, het kerstfeest heeft iets heel aantrekkelijks. En daarom hebben ze de kribbe in het middelpunt gezet. Maar een van de kerkvaders zegt, Je moet eens goed kijken van welk hout die kribbe nou gemaakt is. U zegt, wat maakt dat nou uit? Wat maakt het nou uit van wat voor soort hout die kribbe gemaakt is? Was dat willigenhout? Was dat vurenhout? Of was het eikenhout? Of misschien wel de crème de la crème cederhout? Eigenlijk interesseert me dat niet zo. Misschien een timmerman? Misschien iemand die in het hout zijn werk heeft? Ja, die zal dat misschien zich afvragen. Zoals iemand die een dierenliefhebber misschien zich afvraagt op wat voor soort kamelen de wijzen dan uit het oosten gekomen zijn. Maar de rest denkt, nou ja, dat doet er toch niet toe. Nee, dat is waar. Dat is waar, maar toch zegt die kerkvader, je zou toch eens goed moeten kijken welk houtsoort het is. Want als je goed naar de nerf van het hout van de kribbe kijkt, dan zie je dat het dezelfde nerf is als het hout van het kruis. Hij zegt dan ook, het hout van de kribbe is van dezelfde boom gemaakt als het hout van het kruis. Mooie gedachte, vind je niet? Nee, je zegt, ik vind het helemaal geen mooie gedachte. Want nu is die fijne sfeer van kerst, die is eigenlijk vergald. Die romantische sfeer van kerst, die is nu eigenlijk kapot gegaan. Door over een kruis te beginnen. Ja, toch denk ik dat je de essentie van kerst niet in het oog krijgt als je het niet ziet in het perspectief van hem die ons gaat redden. Je weet pas wie er ligt in de kribbe als je ziet wie ons gaat onderwijzen, wie ons de weg gaat laten zien en wie de Via Dolorosa gaat lopen. De weg naar het kruis. De feesten van het christendom kun je niet los verkrijgen. Je kunt niet één keer per jaar naar de kerk met kerst. Als je komt en met kerst komt, van harte welkom. Kom nog één keer. Kom nog één keer naar de kerk dit jaar. Kom met Pasen. Dan weet je wie je met kerst ontvangen hebt. Kom twee keer in dit jaar naar de kerk. Kom met kerst en kom met Pasen. En zie dan dat het hout van de kribbe overeenkomt met het hout van het kruis. Je ziet pas wie je redder is als je hem ziet vanuit Pasen. Ja, in de naamgeving van Jezus zit een diepe missie. Zijn volk redden van hun zonde. God redt ons door één met ons te worden. Jezus wordt kind. In de kunstgeschiedenis zie je heel veel schilderijen waar Jezus als baby ligt aan de borst van Maria. Hij drinkt melk. Hoe menselijk is God geworden? Hoe diep is hij in het vlees gekomen? Hij is helemaal mens geworden. Een kind. Een kwetsbaar kind. Wat helemaal aangewezen is op zijn moeder. Is dat de zoon van God? Is dat de zoon van Maria? Ja, dat is de zoon van Maria. Die voor Matthäus de zoon van David is. En de zoon van Abraham. Die volgens Lucas ook door de engel genoemd wordt zoon van de Allerhoogste. Waarom vieren wij kerst? Het feest zit er bijna op. Jullie zijn al veel in de kerk geweest. Kinderen vragen zich vandaag af, is nou tweede kerstdag of is het zondag? Ja, het is het allebei. Je zit wel veel in de kerk, zo met kerstfeest. Misschien wel een beetje te veel naar je zin. Ik begrijp het. Lang stilzitten is ook niet favoriet als je jong bent. En dan nog twee dagen achter elkaar. Ja, het zit er bijna op. Ik vraag je nog één ding. Waarom heb je kerst gevierd? Nu weet je het, denk ik wel, toch? Ja, omdat God heel dichtbij komt. Heel dichtbij. Zo dichtbij dat hij een kind is geworden. In de gewoonheid van een kind. Met een vader. Ja, die vader. Daar blijf ik toch mee zitten. Die vader, ja. Ja, dat is God. Maar hoe dat dan zit met die geboorte, ja, dat laat ik maar rusten. God zal zelf weten hoe dat tot stand is gekomen. We laten dat in dit kader, in de dichterlijke woorden van de evangelie. Maar we weten dat hij zo mens is geworden, dat hij ons kan redden. Hij kan ons bij God terugbrengen. Omdat hij zo ver mens is geworden, dat hij één van ons is geworden. Eén van ons. Uitgenomen de zonde. Ja, dat is het grote verschil. Zo wordt hij onze redder. Zo wordt dit kind een Immanuels kind. God met ons. Hij wordt geboren. En even later volgt de nageboorte met een placenta. Zo'n mens is hij geworden. Wat beloofd is, daar sluit ik mee af, door Inge Liefvaart. Wat ben ik blij dat Maria geloofde wat de engel zei. En uit naam van God beloofde. En jij? Soms denk ik, ik was erbij. Ik kon hem niet zien, maar wel horen. En horen is immers genoeg. Want geen woord van God klinkt verloren voor het vervulling droeg. O luister, wees enkel oren. Bewaar ze. Berg ze in je weg, want nog gaat het zoals tevoren. Wat beloofd is gebeurd, als voorzegd. Denk maar aan toen. Gods zoon werd geboren en als mens in ons midden gelegd. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.